Beste luisteraars, welkom bij wederom een nieuwe TP Talk, de podcastserie van Telecom Paper, waarin we in gesprek gaan met marktpartijen. En vandaag hebben we een hele interessante, dat is Destiny. En we spreken met de baas van Destiny, Daan de Wever. Daan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, we nemen dit op in de morgen, Daan, dus vandaar dat ik zeg goedemorgen. Wij kennen Destiny vrij goed vanuit Telecom Paper, maar ik kan me voorstellen dat er een aantal luisteraars niet precies weten wat en wie jullie zijn. Dus het lijkt me goed om daar eens mee te beginnen. Maar daarvoor eerst even, wie is Daan en wat is Destiny?
Wie is Daan? Misschien al te starten, en dat zal je wel horen hebben. Daan heeft een Vlaams accent, dus ja. Daan is een Belg. Zelf ben ik Daan de Wever. Ik ben 45 jaar. Ik ben nog altijd een van de mede-oprichters van Destiny. Samen met mijn jongste broer ooit gestart in 2009. En zelf heb ik de rol nog altijd vandaag neem ik de rol als van CEO binnen het bedrijf.
Ja.
Als je dat dan terugkijkt van ja, wie is Destiny? Ik denk dat de mensen die ons kennen weten dat wij in de UCaaS-industrie zitten. Het verhaal van Unified Communications. We zullen daar straks ook wel over hebben. Ja. Vandaag de rol van UCaaS, denk ik, gaat wel drastisch veranderen. Maar dat is waar onze core business zit. Dus wij zijn een speler die in de kern software bouwt, UCaaS-software. Ik denk dat we zelfs vandaag kunnen claimen dat wij qua speler echt wel een van de Europese leiders zijn, met toch een 5 miljoen gebruikers die elke dag ons platform gebruiken. En daarnaast zijn wij vooral actief in Europa. Wij zijn actief met Destiny in België en in Nederland. Een heel sterke positie ook in de Nordics. Zitten we in de Franse markt, de Duitse markt, met eigen verkopers. Maar een van de grootste kanalen van Destiny, en dat weten de mensen niet, zijn eigenlijk de grote telecomoperatoren, de mobiele operatoren die onze technologie en diensten consumeren.
Voilà. Ja, nou, dat is een grote speler dus in de telecommarkt. Jullie doen alleen maar UCaaS of ook nog andere zaken? Volgens mij weinig connectivity, had ik altijd begrepen.
Ja, nee, in de kern. We zijn doorheen de jaren, we zijn gestart in 2009 in België met toen nog het idee van we gaan een alternatief vormen in het middensegment. De midden MKB, waar we de positioneren als een challenger voor de grote spelers. In Nederland spreek je dan over de KPN's van de wereld, de incumbents.
Ja.
Maar doorheen de jaren hebben we ons natuurlijk volledig getransformeerd. Dus we hebben ook door een paar grote overnames hebben wij ons getransformeerd van, ik zal maar zeggen, een challenger naar in de kern een software aanbieder. Alleen als je kijkt naar de markt van UCaaS en de manier hoe dat wij hebben binnen Destiny hebben we nog altijd een multi-channel strategie waar wij zowel in bepaalde landen nog rechtstreeks direct naar de markt gaan. Het indirect kanaal voor ons is echt wel het belangrijkste kanaal. En daarnaast hebben we het stukje het service provider kanaal. Dat zijn eigenlijk de toolkanalen. Ja. Dus wij gaan ook naar die markten toe. En komende van natuurlijk de connectiviteit wilde ook zeggen dat wij ook nog wel een stukje connectiviteitsportfolio. Bijvoorbeeld in Nederland hebben wij nog een heel duidelijk connectiviteitsportfolio waar dat we eigenlijk de volledige ontsorging doen met UCaaS en connectiviteit, idem in België. Maar pak je de Zweedse markt, focussen wij ons volledig op het verhaal van UCaaS in combinatie met mobiel, omdat bijvoorbeeld die markt veel meer mobile first is als vele andere Europese markten.
En dan zeg je dan dat het UCaaS-product van jullie eigenlijk wegmigreert van het vaste netwerk en eigenlijk primair mobiel is?
Ja, we hebben van in het begin hebben wij, het moment dat wij naar de markt zijn gaan kijken, had ik al wel die visie, had ik al in het begin, dan maar zeggen 2010, 11, 12. Je zag je toen was de markt heel hard komen, en ik zag maar zeggen, de telefooncentrale in de cloud, wat dat dan een UCaaS oplossing is geworden. Ja. Maar toen kwam we allemaal vanuit vaste telefonie. En mijn visie op de visie van Destiny was van, ja kijk, alles gaat mobile worden. En we moeten ervoor zorgen dat we echt naar een propositie gaan waar eigenlijk in de kern de mobile first. En mobile, ik wil niet zeggen vanuit puur mobiel. Hè. Dus sowieso is de integratie op het mobiel netwerk wordt cruciaal, maar ook mobility. Hoe kan je eigenlijk je oplossing nemen op welk device dan ook? En dus wij zijn echt op zoek gegaan wanneer we de acquisitie van toen het initiële Telepo, dat was een Zweeds softwarehuis, hebben gedaan, die doorheen de jaren was overgenomen door de grote Mitel. We hebben dat gaan kopen, teruggekocht vanuit Mitel. Ja. Was echt een speler die vanuit, en dat waren ex-Ericsson engineers, die echt vanuit de mobiele architectuur zijn gekomen. Dus wij kunnen eigenlijk claimen dat wij vandaag in vast mobiele integratie, waar dat trouwens Nederland een van de voorlopers was in Europa, samen met de Nordics, dat we vandaag zelfs wereldwijd de grootste basis hebben. Waarom? Omdat wij juist in die markten heel sterk gepositioneerd zijn. Om een idee te geven, in de Nordics, Telia, Telenor, alle grote incumbents, in het MKB, de oplossingen die zij gebruiken, is Destiny-technologie. Ik denk dat wij quasi 80% marktaandeel hebben in MKB, in Nordics, puur op vast mobiel. Dus voor ons, het mobiele is nog altijd een heel belangrijke differentiator als je ons vergelijkt met heel veel andere traditionele telefonie of je kaartoplossingen.
Ja, hey, en je zei in de Nordics dat jullie oplossing wordt gebruikt door de andere operators. Bied je dat aan als branded Destiny of als een soort white label dan?
Nee, wij geven de kans, en dat is heel belangrijk. We hebben verschillende engagement modellen met operatoren, maar we willen echt bijna de partner worden die een stukje innovatie en eigenlijk niet meer technologie verkoopt, maar een stukje omzet wil gaan verkopen. Van hoe kun je op die netwerken meer omzet gaan maken? Waardoor we eigenlijk kunnen echt supporteren in de end-to-end, de volledige automatisering, tot en met, zal ik maar zeggen, de journeys in de verschillende kanalen. Wij willen dat ook wel, en ik denk wat ons differentieert, is dat wij wel de kans geven aan die operatoren, want uiteindelijk, zij hebben de klanten, zij hebben de kanalen om het ook te doen onder eigen naam, ja. Maar natuurlijk op dezelfde type platformen. Dus zij kunnen dit volledig, als je in Telia gaat bijvoorbeeld, in Zweden, ga je ons product pakken, trouwens in Nederland, het Odido-product in MKB is ook Destiny.
Oké. Dus wat Odido voor het MKB dan aanbiedt, Daan, is dus white label.
Ja, een heel, heel sterke, een heel lange relatie met Odido. Ja. Wat voor ons een heel belangrijke partner is.
Ja. Hey, en wat was voor Odido dan een belangrijke reden om voor jullie platform te kiezen? Om snel in de markt te komen? Of,
Ik denk, ik ken natuurlijk het strategische verhaal van Odido is natuurlijk het oude T-Mobile. Ja, ja. Ik denk dat zij een onwaarschijnlijke transformatie hebben gedaan, komende van een challenger naar toch wel een van de netwerken naast KPN. En je zat daar met een KPN 1. Die met een broodsoft-oplossing in de markt zit, en nog steeds met broodsoft. En Cisco investeert niet meer. Dat is een sunset, dus een technologie die eigenlijk waar niet meer op geïnvesteerd wordt. En dat is een uitdaging. En Cisco heeft nu de uitdaging om al die MKB-gebruikers richting WebEx te gaan duwen. Maar je voelt ook dat de WebEx en MKB, dat klopt gewoon niet. Dat is geen market fit. Dus dat wordt een gigantische uitdaging. Waar dat, ik denk, waar we het verhaal met Odido is, wij hebben beide komen vanuit een challenger-cultuur, vanuit een cultuur waar dat innovatie belangrijk is. En op die basis zijn we samen beginnen te innoveren in die markt voor hun. Ja. En hebben ze eigenlijk, zijn zij voor mij wel het alternatief voor MKB in de markt en ook naar partners trouwens, is je kijkt met KPN. KPN heeft een zeer sterk partnernetwerk. Ja. Maar ik denk dat Odido eigenlijk qua technologie beter geëquipeerd is als KPN die hun broodsoftoplossing in de markt zet. En zeker WebEx. Ik geloof nooit dat succesvol kan zijn voor MKB.
Nee, WebEx klinkt als large corporate, Daan. Ja. En ik moet zeggen, wij doen ook onderzoek naar de zakelijke markt in Nederland. En volgens mij WebEx wordt niet echt gebruikt bij midden- en klein bedrijf.
Dat is toch niet dat wij zien, hè? Wij hebben heel veel ervaring zowel in de US als in Europa, maar als technologie, en we zien dat zijn technologieën dat zijn technologieën die zeer, zeer krachtig zijn, denk ik, voor de corporate markt en daar ook echt wel de juiste producten zijn, maar je moet nog altijd denk ik naar wat is een MKB, hè? Wat is een MKB, hè? Iemand die in Vlaanderen noemen we een KMO, een bedrijf die vaak heel hard bezig is in de run van zijn business, echt elke dag aan te groeien. En ja, voor het verhaal van digitale innovatie heeft gewoon een andere definitie in MKB als in een big corporate. Ja. En ik denk de rol van partijen zoals ons, de rol van partijen als à la Odido, is ook hun een stukje die innovatie te kunnen bieden, die een stuk in corporate misschien proven is, maar ook kunnen wij hun, ik zal maar zeggen, op hun binnen hun mogelijkheden, zonder dat je daar heel veel IT-kennis moet hebben, de juiste oplossingen aanbieden. En dat is ook trouwens het hele verhaal met AI. Ik denk dat we komen daar misschien straks nog wel op. Ja. Maar er zit vandaag nog een gigantische discrepantie of tussen de AI-ambities die je overal hoort en de executie die je vandaag effectief in deze bedrijven ziet. Ik denk in MKB vandaag, AI, spreken we nog maar over 11% van MKB is echt bezig ondertussen om bepaalde processen te gaan herbekijken.
Ja.
En daar een stukje AI op te gaan toepassen.
Ja. Dus we komen straks zeker nog even op AI, Daan. Even terug naar telefonie. Ik zeg telefonie, maar het is eigenlijk UCaaS. Hè, Blue. Als je kijkt naar jullie focus op de markt, hè, dus dat is MKB, is dat in alle landen zo? Vanuit jullie brand dat gezegd hebbende, is er nog iets, kun je nog zeggen wat voor soort type klanten jullie hebben? Zijn het bijvoorbeeld ook de kleine ondernemers, de bakkers en de slagers bij wijze van spreken, of is het een ander soort?
Ik denk dat met de Destiny technologie kunnen wij een hele brede range van klanten aan. Ik denk, wij hebben klanten trouwens ook in Nederland, zonder namen te noemen, via Odido, maar ook in die tienduizenden gebruikers op ons platform. We hebben tot, zal ik maar zeggen, een MKB van enkele medewerkers. Ja. Ik denk dat wij van zo, wat wij juist aan Destiny hebben gezegd, van heel veel van de spelers in onze markt zijn door in de jaren, door acquisities, of zelf heel hard in die CCaaS contact center space terechtgekomen. Wat voor mij heel veel complexiteit meebrengt. En we hebben gezegd van nee, we willen uiteindelijk, en we gaan geen knoppen gaan ontwikkelen speciaal voor een klant. Als morgen een grote big corporate met onze technologie zegt, dit doet wat het moet doen, ja, kan die beginnen te consumeren. Maar in de kern hebben we wel gezegd van ja, kijk, wij bestaan als bedrijf om een stukje met onze technologie MKB maximaal te gaan supporteren. En dan moet je natuurlijk vandaag ook gaan kijken. Het gaat niet meer over technologie. Hoe ga je zien dat die onboarding gebeurt? Hoe die journeys? Hoe kun je die automatisatie, die orchestratie gaan doen? Mm-hmm. Waar we trouwens vandaag enorme investeringen aan het doen zijn met de uitrol van ons nieuwe platform MyDestiny in de markt.
Ja. Oké. Dus je zegt eigenlijk, Daan, customization doe je zo min mogelijk. Je probeert een zo goed mogelijk product te hebben voor al je soorten klanten.
Ja, voilà. En je wilt gewoon de klant vandaag, en niet alleen klant, maar ook de partner, een stukje de mogelijkheid geven om op een heel snelle manier één de juiste bundels te gaan maken, dat ook een stukje beschikbaar te gaan maken, maar die een eindklant die ook eigenlijk zonder, ik zal maar zeggen, technische kennis, IT-kennis, moet kunnen in minuten die oplossing kunnen gaan consumeren. En vanuit die start kan je dan opnieuw gaan kijken van, en laat ons nu een keer wat nieuwe toepassingen daarop gaan toepassen en gaan zetten. En dat hebben wij met Destiny, denk ik, anders gedaan dan vele anderen. We zijn natuurlijk ook een stuk gegroeid via overnames.
Ja.
Maar iedereen weet, overnames is complex. Ja. Overnames gaat over verschillende IT-systemen.
Ja.
En in plaats dat wij hebben getracht op al die systemen ons best te gaan doen, hebben wij een tweetal jaar geleden de keuze gemaakt van laten we starten vanuit een greenfield. Van hoe kunnen wij echt het meest intuïtieve platform gaan bouwen, waar dat eigenlijk, of het nu een eindklant is, of een partner, of een service provider, waar dat eigenlijk de eindgebruiker heel makkelijk onze technologie kan gaan consumeren. Want op het einde van de rit mogen wij heel veel knoppen bouwen en features bouwen,
ja,
maar daar win je de race niet mee. Ik denk, je bent pas succesvol op het moment dat mensen je technologie gaan consumeren en ook zeggen van, oké, dit doet wat het moet doen. En heb ik ook een partner waar ik ook verder in toch een snel veranderende wereld als vandaag ook een stukje innovatie kan gaan innoveren on top of wat we hebben.
Ja, ik moet je echt zeggen, Daan, ik heb nog een hele oude telefoon op mijn bureau staan om af en toe te bellen. Maar ik gebruik volgens mij maar twee functies, opnemen en doorschakelen. Al de andere toeters en bellen gebruik ik nauwelijks. Dus ik vermoed dat bij de rest van jullie klanten ook zo zou zijn. Of maken ze heel veel gebruik van speciale features die jullie hebben ingebouwd?
Maar ik denk maken mensen heel veel. Wat je vaak ziet is dat een klein MKB soms qua instellingen meer complexiteit verwacht als een groot bedrijf. Ja. Maar dan kun je de vraag stellen, hoe komt dat? Maar ik denk uiteindelijk, Bellen is bellen. Ik denk alle UK-spelers, en we mogen allemaal schreeuwen dat we beter zijn, of beter zijn dan de ander, of mooier zijn dan de ander, of whatever zijn. Op het einde van de rit zijn we allemaal uitgedeveloped op telefonie. Dat is in de kern, en daar volg ik. Ik denk, we gaan het niet meer winnen met telefonie.
Nee.
En we zien ook na de pandemie, post-pandemie, waar plots het hybride werken kwam, plots moesten we gaan, moesten we als MKB plots niet alleen met ons telefonie, maar moesten we naar de cloud, want ja, we merkten door niet in de cloud te zitten, geraken we niet meer, begin toegang meer tot onze applicaties. Ik denk dat jullie als, zeker als Nederland, die toch wat progressiever zijn, innovatie bij de armen daar, misschien zelfs mogelijk minder pijn hebben gehad als markten, wat ik zie in Frankrijk of andere, waar dan niemand in de cloud is, of quasi niemand.
Ja.
Maar je zag wel die trend van, we moeten nu naar de cloud. En dat hebben we ook in telefonie gezien. Hè. Plots kwamen we van in een hybride omgeving, we kijken nu naar onszelf en we moeten kunnen bellen, maar we hebben ook nog naar Microsoft Teams, we moeten naar onze applicaties, we moeten ons naar onze OneCloud. En er is dan een enorme run geweest van, ook in de start-up wereld, van integratiesoftware, we moeten gaan integreren. Dat hebben we ook een stuk waar wij, wat ook wel Destiny in die trend is, een stuk meegaan. Ik denk dat wij vandaag zeer sterk zijn in de integratie met het Microsoft-verhaal en zeker met onze Call to Teams-oplossing, waar we ook in trouwens heel succesvol mee zijn in de US,
ja.
hebben we wel het juiste product. En ook richting die... Dus je verbreedt sowieso, je moet eigenlijk... Het is niet meer bellen. Ik denk het gaat over van hoe kan je zien dat het einde van de rit een betere klantenervaring kan aanbieden door het gebruik te maken van en te integreren. En toevallig gebruiken we heel veel applicaties in een bedrijf. En daarom je moet daar een stukje een DJ zijn die al die applicaties samenbrengt en daar de juiste flows in bepaalt.
Ja, wij doen ook onderzoek in de Nederlandse markt, nog niet in de Belgische markt, Daan, maar wij vragen ook aan de consumenten van hoe communiceer je, hoe bel je het liefst naar een werk, een organisatie. En dan staat vaste telefonie toch vrijwel altijd stijf onderaan, om te zeggen. Er zijn hele andere vormen van communiceren die mensen prettiger vinden. Dus ik denk dat wel, wat je net zei over...
Ik volg u en het is bijna een paradigma, maar het is onwaarschijnlijk als je de vraag stelt aan veel mensen, als ik een probleem heb met een bedrijf, wat wil je vooral niet doen, is een telefoon nemen.
Ja.
Maar in 80% van de gevallen, wat doen we? We nemen een telefoon.
Ja.
Waarom? Omdat het bedrijf op die moment, omdat via die telefoon het nog altijd het makkelijkste bereikbaar is. En ja, we zien in bepaalde markten waar dan WhatsApp ook wordt gebruikt, ook in business. Maar bijvoorbeeld in de US totaal niet. In de US is nog allemaal sms. In de Zweedse markt wordt WhatsApp bijvoorbeeld ook niet gezien als een B2B veilig. Dus je ziet ook daar al in de verschillende markten hoe dat je verschillende koppelingen moet gaan bouwen, maar hoe dat ook technologie op een heel andere manier, ook vanuit een stuk ethiek of vanuit data, wordt naar gekeken.
Ja, ja, dus we zijn het er beide over eens dat het good old bellen binnenkort niet meer bestaat via de vaste lijn, via mobiel uiteraard nog wel, hè, want dat is natuurlijk, iedereen gebruikt dat.
Ja, sowieso, je ziet wel dat we minder bellen. Ik denk dat in onze industrie een van de uitdagingen is, hè, want we hebben allemaal veel geld kunnen verdienen met belminuten.
Ja.
En die belminuten, die worden gewoon minder, omdat we alternatieve vormen hebben om te communiceren.
Ja.
Aan de andere kant, ja, als je kijkt richting wat er nu gebeurt met AI en bots, ja, gaan voice zeker een heel belangrijk verhaal blijven. Misschien in een andere definitie, maar het gaat wel heel belangrijk blijven.
Ja, kijk, ik kan een bedrijf wat klantenservice heeft en gebeld wordt, die zit natuurlijk altijd te kijken naar hoe kan ik dat zo makkelijk en efficiënt mogelijk doen. Hè. Ik zit niet te wachten op heel veel callcenter medewerkers bijvoorbeeld. Welke trend zie jij nu ontstaan en geloof je in?
Ja, ik denk trends, en de vraag is ook nog altijd een trend. Hè. Ik denk dat sowieso het verhaal van wat we nu zien, hè, we hebben het verhaal van de integraties gehad, was een heel belangrijke trend. En eigenlijk, de wereld is twee keer veranderd. En de tweede keer dat veranderd was na de pandemie, was dat we allemaal plots artificiële intelligentie hebben ontdekt. Ook al bestaat de technologie al decennia, maar in de kern van het gebruik en de adoptie, er is nooit een technologie geweest die sneller geadopteerd wordt als deze technologie.
Ja.
Als je dan kijkt naar de industrie en kijkt naar onze industrie, de industrie van communicatie, bellen, et cetera, ja, ik ben ervan overtuigd dat onze industrie enorm geïmpacteerd gaat worden door artificiële intelligentie. Ja. Ik denk, geloven wij nog, dat is de vraag zoals je zelf zegt, geloven wij nog dat wij binnen een paar jaar een afspraak, en het kan veel sneller gaan, dat we nog een afspraak gaan maken met, ik zal maar zeggen, een medisch kabinet of een dokter door te bellen.
Ja.
Of gaan we gewoon een aantal agents hebben die ons gaan supporteren in dat verhaal. Dus ik denk sowieso, artificiële intelligentie smijt, is by far de grootste uitvinding sinds internet, en we moeten daarmee omgaan.
Ja.
En wat ik daar juist vertelde, ik zie wel dat er nog een gigantisch verschil is tussen de ambities die allemaal worden uitgesproken en het effectieve uitvoeren. Maar je ziet natuurlijk, je moet het wel een stuk, het gaat wel een stuk enorm veranderen. En dan denk ik, een industrie zoals ons, komende van de UCaaS, we komen van telefonie. En toen werden we gedwongen om de klant te laten kiezen om een bepaald merk. En dat was een UCaaS-platform en daar ging je mee bouwen. En eigenlijk, als je een extensie doet van die integraties naar die applicaties, dan komen daar ook nog een keer agents bij, company agents. En kan dan agentic zijn of een assistant.
Ja.
En die moeten ook mee worden opgenomen in die communicatie, noem het maar, flows, of hoe dat je dat zegt, de manier waarop je gaat bellen. Ik heb toegang gegeven aan een dokter, die voicebot heeft toegang tot mijn systeem.
Ja.
Dus meer en meer, onze industrie wordt een industrie waar dat wij eigenlijk, in mijn ogen, wij gaan orchestrators worden. Wij gaan automatisering en orchestratie wordt onze kerncapaciteit. Ja. En eigenlijk, en als dat zich doorzet, dan gaat die een telefonie, die UCaaS, gaat in mijn ogen enkel nog een feature zijn in de flow. Ja. En dat is denk ik waar dat wij voor staan. Dus ik denk, hebben wij nog wat tijd, ja, maar als we binnen 3 jaar in een volledige, we zeggen dat in het Engels, crossing the chasm, hè, wanneer dat je het kruispunt zijn waar je in main adoptie gaat, ja, dan moet je wel klaar zijn als bedrijf. Dus wij zijn continu onze vraagtekens aan het zeggen van oké, wat wil dat zeggen voor onze business?
Ja.
Want dat product van UCaaS, waar we over spreken, altijd een groeimarkt is, ga je ook eigenlijk al een stukje zien als je legacy in plaats van je toekomst.
Ja.
En dat is niet altijd evident om dat uit te leggen, zelfs binnen je eigen organisatie.
Ja. Hey, maar Daan, dat maakt het voor jullie dus eigenlijk best wel lastig, want AI zegt de ontwikkeling van de agents, AI gaat natuurlijk razendsnel. Het bouwen van een platform en goed in de lucht houden, dat doe je niet in een dag meestal, dus het is voor jullie dan ook lastig om te sturen, of heb je wel het gevoel dat
ik denk dat met AI is een gigantische uitdaging. Ik denk dat we daarvoor staan. Je ziet heel veel bedrijven die in onze sector beginnen allemaal zelf AI-applicaties te bouwen. Ik was enkele weken geleden in Washington, het spreken met al onze grote spelers in onze markt. Was ik impressed van de innovatie die ik gezien heb? Nee, ik moet eerlijk zeggen. Iedereen spreekt over agentic AI, maar niemand doet agentic.
Ja.
Ik frustreer me enorm aan het woord agentic, want ik zie gewoon nergens agentic. We zijn allemaal bezig met assistants bouwen in onze métier, wat wil dat zeggen? We gaan een telefoniegesprek transcripteren en we gaan zien dat er een mooie meetingverslag bijvoorbeeld komt in uw ERP of CRM-systeem, of in de klantenfiche, wat fantastisch is.
Yeah.
En je ziet heel veel rond de voicebots. Positief, negatief, waar dat je zegt van ik ga bepaalde taken automatiseren die niet meer door een mens moeten gebeuren. En daar zie je ziet gigantisch veel start-ups in alle mogelijke domeinen. Je hebt gezien, op het moment dat we vertrokken, we gingen allemaal meeting assistants. Ik heb meetings gehad, voice meetings, waar ik plots met 4 assistants in een Teams call zit.
Yeah.
Dat zie je ook al minder, want dan komt dat plots Microsoft met een Copilot of OpenAI verandert, geeft een console en eigenlijk zijn al die start-ups obsolete en zijn die irrelevant. Dus elke ochtend is een andere ochtend. En daar hebben wij met Destiny veel meer gekozen van kijk, eigenlijk willen wij een universele laag bouwen waar dat we kunnen inkoppelen met elke telefonieoplossing. Dat is onze smartphone-oplossing. Die gaat binnenkort live, hebben we dat gepatenteerd.
Mm-hmm.
En eigenlijk geven we de kans om in een studio of een externe developers of applicaties kunnen gewoon op die laag bouwen. En zo kunnen wij eigenlijk op een heel snelle manier company agents integreren. We kunnen Destiny, maar ook externe zijn. En kunnen we eigenlijk voor... Het kan morgen zijn een verticalisatie, een dokterkabinet, pak dat als voorbeeld, of voor in de automobiel, kan je eigenlijk oplossingen gaan bouwen voor die sectoren. Dus je ziet heel veel in onze materie gaat rond, in die automatisering rond, noem het maar micro-verticals, heel veel verticals die allemaal een bepaalde typiciteit hebben. En ik ga ervan uit dat we heel veel agents gaan hebben.
Ja.
En dat wij moeten de partij zijn die die agents kunnen koppelen en laten spreken en zien dat dat ook gekoppeld is met dat telefoniesysteem en met die vaste nummer of mobiele nummer, want dat blijft nog altijd een belangrijk component.
Ja.
Dus wij geloven veel meer vanuit de enabler zijn, laat ons het platform zijn, maar die last mile, die laatste, dat zijn uiteindelijk onze partners die moeten kunnen bouwen op onze oplossing.
Ja. Hey, Daan, er wordt volgens mij heel veel geld gestoken in AI op dit moment. Miljarden, biljoenen af en toe. Uiteindelijk wil een klant die jullie product afneemt, wil niet opgezaad worden met een verdubbeling van kosten. Zie jij wat is jouw gedachte over de omzet per klant voor jou? Gaat die hard stijgen, dalen? Wat gebeurt daar, denk je?
Ja, je ziet als je kijkt naar het aantal gebruikers, ik ga ervan uit dat 30% van al mijn gebruikers, dat je daar effectief kunt converteren, waar dat je toepassingen, AI-toepassingen of applicaties kunt gaan vermarkten. En het enige verschil wat je wel hebt, Ed, is waar dat we de laatste jaren, en zeker in Nederland, met de als we spreken over de UCaaS licentiekost, dat gaat over, om het gewoon te zeggen, de euro's en altijd maar proberen die tot en met de centimen naar beneden halen.
Ja,
we zien nu markten waar je met een transcriptie toekomt, met 10 uur transcriptie, waar plots een bedrijf honderden euro's bereid is per maand te betalen voor een transcriptiedienst. Omdat het hem gewoon enorm veel waarde brengt. Ik bedoel, je kan heel snel aantonen dat dit gigantisch veel productiviteit opbrengt.
Ja.
Dus wij zien een gigantisch potentieel in het mogelijke, zal ik maar zeggen, verhogen terug van wat wij in technische termen ARPU's, als een gemiddelde opbrengst per gebruiker, door het juist, zien we al dat in massa vandaag wordt geconsumeerd? Nee. Dat zie je ook bij onze Amerikaanse collega's, et cetera. We schreeuwen allemaal dat we AI hebben, we schreeuwen dat we allemaal AI-applicaties hebben, maar het moment dat je vraagt hoeveel verdien je er al op, dan denk ik dat de meesten moeten zeggen dat nog zeer beperkt is.
Ja.
Maar we zien wel de trend. Hè. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we een AI receptionist gelanceerd.
Ja.
En die wordt echt elke week meer en meer verkocht.
Ja.
En we hebben daar goede resultaten mee.
Okay.
We leren daar ook heel veel van. Maar dat is wel wat we zien.
Wat je, wel interessant dat je, wat je zegt, Daan, is dat daar waar je vroeger alleen maar de licenties verkocht, de euro's en met een constante druk op de prijs daarvoor, zie je eigenlijk dat jullie nu in staat zijn om toegevoegde waardediensten aan te bieden die voorheen nooit in jullie portfolio zaten, waar je door dus in staat bent om je omzet te groeien. Dat zeg je toch, of niet?
Ja, dat klopt.
Ja.
Het punt is ook dat je ziet wel dat de modellen gaan veranderen. En we hebben altijd De laatste jaren, of enkele decennia, ging het over unlimited. Het ging over unlimited, het ging over minuten, het ging over licenties per gebruiker, per user.
Ja.
En je ziet nu dat je met AI gaat het over aantal requests dat je gedaan hebt, het aantal vragen dat je gesteld hebt, het aantal prompts. Dus je heel financieel model verandert ook. Het kan zijn dat je zegt, ik ga een aantal uren, dat is wat we nu in Denemarken doen, transcriptie doen. Ja. Bijvoorbeeld, je bent een loodgieter, elektricien, je bent op de baan, normaal heb je een notitieboekje, dat heb je niet meer nodig. Op het moment dat je gebeld wordt, ga automatisch, en het is een salesgesprek, krijg je in een bepaalde salesprompt automatisch in je CRM de transcriptie, zoals dat jij wel wou, idem voor iemand die op een serviceafdeling zit, et cetera. Ja. En dat is wat je, en daar zie je gewoon dat je pakketten van uren verkoopt. En als je daarover gaat, ja, dan, dus je ziet gewoon heel andere modellen dan we. Maar het klopt wel. Ik denk de uitdaging wordt natuurlijk wel. Het zijn de modellen erachter, die ook de compute, et cetera, gaan doen. Ja, ik had het over tijd. OpenAI heeft een speech-to-speech capaciteit, of heeft dat gelanceerd, dat je direct van speech to speech en eerst, wat iedereen doet, we gaan voice omzetten in tekst en van tekst naar voice.
Yeah.
Maar toen gingen we dat een keer testen. De cost ad, als ik dat zou laten draaien elke dag, dat zou met meer kosten dan de medewerker. Dat gaat over duizenden euro's. Dus dan zie je nog altijd, je bent wel een stuk afhankelijk van die partij, die achterliggende partij, die een stuk, die connectiviteit. Je kan dit ook connectiviteit noemen, die dat stuk moet gaan proberen te monetiseren.
Ja.
En ik verwacht natuurlijk dat daar ook prijs, dat daar ook een automatische prijsspel zal spelen. Maar voor ons is speech-to-speech verhaal veel te duur nog voor dan nu te lanceren.
Ja.
Wij kunnen daar nul marge op maken.
Ja. Hey, en uiteindelijk gaat het ook om adoptie, Daan. Hè? Ik bedoel, wij kunnen met z'n tweeën een heel mooi gesprek hebben over al die features en wat het allemaal kan, want het kan echt ongelooflijk veel. En volgens mij zien we nog maar het puntje van de ijsberg wat onze kant op komt drijven. Je zei eerder in het gesprek, je had het over 11% van het MKB is bezig met, of zinnig bezig met de AI. Wat is je verwachting over hoe jouw klanten dit gaan omarmen en hoe lang ze daarvoor nodig hebben om dat te begrijpen?
Mijn gevoel zegt nu, en het is de manier waar je naar kijkt, als je richting echt agentic AI, het verhaal dat je ook autonome beslissingen gaat laten nemen door bots, et cetera, de echt mass adoption, mijn gevoel zegt dat we 3 tot 5 jaar hebben om echt, waar we echt in die mass adoptie gaan komen.
Ja.
Dat wil zeggen dat je nog de volgende 3 jaar kan groeien, maar als je niet aanpast, dat je hem als UCaaS-speler dan een keer obsolete kunt worden. Maar dat is mijn gevoel. Nou, mijn gevoel is, als je me vraagt nu over wat spreken we, ik denk 3 tot 5 jaar.
Oké. Okay. Ja, dus hard door.
We hebben toch geleerd in hoe snel dat innovatie doorheen de jaren gaat, ook in ons gebruik, in onze privécontext.
Ja.
Dat het toch nog altijd net iets trager gaat in de bedrijfscontext.
Ja.
Om een idee te geven, wij hebben zelfs nog bepaalde markten waar wij nog geld verdienen op een fax.
Oké, dat is Duitsland dan, of niet?
De Duitse markt is er zo één. Zo'n fax to e-mail, e-mail to fax is nog altijd een vrij goede business voor ons.
Ja. Wat grappig dat ze dan... Ja, er zijn een aantal landen die, denk ik, een apart gebruik hebben. En Duitsland is natuurlijk eentje met, volgens mij, faxen ze daar nog elke dag alles heen en weer. Hey Daan, even ter afsluiting. Hè? Ik bedoel, je had het eerder over jouw conculega's, Broadsoft en WebEx. En zo zijn er volgens mij nog wat andere platforms. Het draait en valt uiteindelijk om platforms. Wie zie jij als jouw grootste challenger of uitdager? Of heb je die niet?
Oh. Ja, ik denk dat natuurlijk hebben we. Ik denk dat iedereen dacht dat Microsoft, een paar jaar geleden eigenlijk een investeerder, dacht van Microsoft gaat alles eten in de UCaaS. Daar begint iedereen nu toch wel een stapje terug van te zetten. Ze hadden een belangrijke rol. Ik denk Microsoft is natuurlijk een speler, maar het probleem is ook naar het kanaal, de partners, de operatoren. Het is heel moeilijk om te monetiseren op Microsoft.
Yeah.
Dus Microsoft denk ik sowieso, maar ik denk dat we die vooral moeten omarmen.
Yeah.
En dan ja, lokaal, als we kijken, ja, we spelen tegen, het is nog altijd een heel behoorlijk gefragmenteerde markt. Je ziet lokale spelers. Denk in Nederland heb je misschien een spelers die je ziet de operatoren zoals KPN die met een Broadsoft oplossing naar de markt zitten. Ja. Je ziet spelers dan vaak kleinere lokale Nederlandse spelers, bijvoorbeeld zoals Xedion, die op hun manier ook echt wel succesvol zijn.
Ja. En
maar ik denk dat de markt groot genoeg is. Ik bedoel, wij zijn een challenger.
Ja.
Ik bedoel, wij zijn niet de partij die vandaag, wat wij in Zweden wel hebben. In Zweden moeten wij ons marktaandeel proberen te in stand te houden, omdat we daar te groot zijn geworden.
Ja.
Maar in die fase zitten we nog niet in Nederland. Dus ik denk dat als we het goed doen, en we doen het juist, dan denk ik dat we in Nederland alleen maar kunnen groeien.
Ja, oké. Okay. Nou, lijkt me een mooi afsluiter, Daan, voor dit bijzonder interessant gesprek. Ik wil je danken voor je tijd en je inzichten, Daan. En wij volgen jullie denk ik met heel veel interesse en kijken hoe de markt zich in 3 tot 5 jaar volledig op zijn kop heeft gezet. En kijken waar dan hoe UCaaS eruit ziet of alle toegevoegde waardediensten.
Als het er bestaat.
Ja. Ja. Ik denk het. Misschien niet, Daan, maar dan gaan we elkaar vast even spreken en bellen. Of kijken wat, dan gaan we terugkijken naar de afgelopen 3 jaar, om zo maar te zeggen. Ik wens jullie heel veel succes met de uitbouw van jullie business. En wij zullen elkaar vast nog een keer spreken, Daan.
Perfect, dankjewel.
Ja, ja. En voor de luisteraars van deze TP Talks, dank weer voor het luisteren. Ik heb genoten van Daan ook van de af en toe mooie woorden die in België worden gebruikt, die wij in Nederland toch anders uitdrukken. Daan, dat vond ik echt wel heel leuk om te horen. En uiteraard, de insights waren fantastisch. Luisteraars, tot de volgende keer.